Ja, anders kunnen we langzaam beginnen.
Ja, waarom zeg jij
dat? En mensen die het centraal zijn, dat zijn
de crypto.
Ja? Dat
is
een
crypto.
Wat weet je? Wat
geen zwart stier is.
Maar ik ga het
toch eigenlijk nog opbrengen.
Ik heb geluk, want
ik ben wel... Kan ik...
Je valt ook gewoon op die bovenste karakter dan.
Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Beste broeders, welkom naar een nieuwe lezing binnen de Eerste Mond van VD Zomer. Vandaag hebben we een gast van Den Haag. Inshallah gaat de lezing vandaag in het Nederlands zijn. Een aantal mededelingen voordat we beginnen. Aanstaande vrijdag hebben we, zoals elke week, een lezing voor jongens tussen 12 en 17. Dus als jullie neefjes, kennissen hebben van die leeftijd, laat het ons zeker weten. Want deze lezing doen wij elke week. Naast leuke activiteiten zoals kort, bowlen, etc. De zaal begint op 13 oktober, 13 hè?
Ja.
Die vrijdag zeg maar. Dus de komende twee weken hebben we nog geen zaal, maar binnenkort inshallah wel. En aanstaande zondag hebben we weer onze ochtendgebed bij Wielik Moskee. En ochtendgebed zal inshallah waarschijnlijk rond 10 voor 7 zijn, maar ik informeer jullie sowieso als ik meer informatie daarover heb. Wat gezegd hebben, dat zijn de mededelingen voor nu. Tair, kunnen we even de openingsrecitatie?
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول صدق الله العظيم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allereerst dank voor de uitnodiging. Alhamdulillah, ik ben een klein beetje moe, want ik heb een aantal dagen geleden heb ik een kindje gekregen. Alhamdulillah. Dus het is mijn tweede kind, alhamdulillah. En, dus als ik een klein beetje snel praat af en toe, geef vooral aan als je mij niet goed hoort. Ik ben gewoon een beetje slaaptekort, maar alhamdulillah. Sorry? Nee, dankjewel. Ik ben geen Red Bull. Als ik koffie drink, kan ik de hele nacht niet slapen. Dus. Alhamdulillah, inshallah. Maar ze zeggen als iemand spreekt, dat de aandacht van de luisteraars, dat geeft kracht, inshallah. Dus als jullie aandacht luisteren, alhamdulillah. Alhamdulillah, ik ben gevraagd om met jullie iets te delen, om ergens over te hebben. En dit is de maand Rabi' al-Awwal. Dat is de geboortemaand van onze geliefde profeet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En wat is er beter dan stil te staan bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarbij de moeilijkheid van praten over de profeet sallallahu alayhi wa sallam is dat soms wordt er over hem gesproken alsof we hem kennen. Maar niemand kent de profeet sallallahu alayhi wa sallam in werkelijkheid. Omdat zelfs de metgezellen waren met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar omdat hij zo bijzonder was en alles aan hem zo bijzonder was, kenden de metgezellen hem ook niet wie hij werkelijk is, sallallahu alayhi wa sallam. Totdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, alleen Allah kent mij werkelijk. Dus inshallah, de 12e van Rabi' al-Awwal. Er zijn meerdere meningen over wanneer zijn geboortedag is. Maar de sterkste mening is dat hij op de 12e is geboren. En dat was, dat is nu nog, alhamdulillah. Tot aan Maghrib, want dan begint de nieuwe islamitische dag. Want de islamitische dag begint eerst met nacht en dan met dag. Dus je zegt eigenlijk eerst woensdag nacht en dan zeg je woensdag dag. Dat is eigenlijk hoe het werkt. Maar alhamdulillah. En als je praat over de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan eigenlijk treed je dan in een traditie van eeuwenlang. Dat iedere cultuur, het maakt uit waar je over de islamitische wereld gaat, hebben ze een hele lange traditie gehad van liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de Turken, de Ottomanen zijn daar. Ze zeggen dat de reden waarom het Ottomaanse Rijk... Ik bedoel, het Ottomaanse Rijk moeten we even een stapje achteruit doen. Waarom? Waarom? Omdat het Ottomaanse Rijk is de langste dynastie in de geschiedenis van de mensheid. Als iemand alleen dat al realiseert... Kijk, nu... Europa is wat 60 jaar oud, 80 jaar oud. En nu al begint het bijna te vallen. 60, 80 jaar, niet heel lang. Amerika, the greatest America, hoe lang? 50, 60 jaar. En nu, wat is nu in Amerika? Ik ben man, ik ben vrouw, geen man, geen vrouw. Man en vrouw, allebei niet. Pingwing, weet niet wat ze nu allemaal zeggen. Met andere woorden, die cultuur is afgelopen. Maar de Ottomanen, 5, 6 eeuw, 600 jaar, aaneengesloten. En wat hun kenmerkt, en een van de vragen is, hoe komt het nou dat de Ottomanen, hoe kan dat nou dat zij zo lang hebben geheerst? En ze zeggen, het geheim is hun liefde voor de profeet sallallahu alaihi wasallam. En voor de familie van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En de metgezellen. Alhamdulillah. En daarom wanneer, en dat doen wij ook, als we zeggen, wanneer we zeggen Mohammed, Sayyidina Mohammed, dan doe je hand op je hand. Alhamdulillah. Prachtig. Prachtige traditie. Dus ik wil met jullie kijken naar wat zegt Allah over de profeet sallallahu alaihi wasallam. Want ik kan dingen zeggen, maar ik kan de profeet sallallahu alaihi wasallam, ik kan hem niet beschrijven, sallallahu alaihi wasallam, want hij is te hoog. Maar Allah heeft hem beschreven in de Koran. Dus wanneer we praten over liefde voor Rasulullah en zijn karakter en zijn persoonlijkheid, Allah spreekt erover. Dus inshallah, ik wil met jullie kijken direct naar wat Allah daarover zegt en een aantal ahadith. Hè. Onze eerste bron in islam is de Koran, geopenbaard aan de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Daarvan is de woordkeuze van Allah. En de inhoud is ook van Allah, Koran. En de hadith is de inhoud van Allah, maar de woordkeuze is van de profeet zelf. En dus ik wil ook kijken naar de hadith. Hoe lang heb ik voordat ik verder ga?
30, 40 minuten.
30, 40 minuten, oké, inshallah. Waarom is het ook belangrijk om te praten over de profeet sallallahu alaihi wasallam? Omdat kijk, in elke tijd, wanneer we kijken naar islam, dan zie je dat de islam, als we praten over de islam, dan spreken we vanuit een bepaalde cultuur. Kijk, bijvoorbeeld 40, 50 jaar geleden had je de hippie-tijd. Toen gingen ze heel erg praten over de liefde van islam. En islam is genadevol en rozen. Lale, hè? De tulp, mashallah. Al zeggen ze dat de lale, de tulp, is Allah. Je schrijft het op dezelfde manier in de oud-Ottomaans. Daarom heb je in de moskee altijd tulpen, Ottomaans. Want het symboliseert de naam van Allah, subhanahu wa ta'ala. Maar het is ook de schoonheid die zij zien in islam. Maar dat was de hippie-tijd. Nu is geen hippie-tijd. Wij leven in een andere tijd. Nu zie je, we leven in een hele andere tijd. Sterker nog, ik denk dat je de afgelopen 3 jaar is de wereld enorm veranderd. Nu kijken we naar islam, omdat islam mannelijkheid heeft. Daarom zie je een van de bekende bekeerlingen. Ik hou niet van om namen te noemen, maar alhamdulillah. Een van de bekendste, grootste, de bekendste man online was Andrew Tate. Jullie kennen hem vast in de region. Hij is bekeerd. Spanners dachten, hoe kan dat? Niet aanzien komen. Anti-vrouw, anti-deed. En zij zijn... Nu heb je zien dat die mannen, dit soort mannen, die zijn mannen die bepaalde lifestyle achterna gaan, komen naar de islam. En wat is hun reden? De profeet sallallahu alaihi wasallam. Omdat zij zeggen, wij zien echte mannelijkheid in de profeet sallallahu alaihi wasallam. Wij zien echte mannelijkheid in de islam, niet in andere religies. Wij zien echte mannelijkheid in de sahaba, de metgezellen. Hoe waren de metgezellen? Ze waren in hun huis, hadden niks. Ene kant vrouw, ene kant zwaard. Dit waren de metgezellen, radiyallahu anhum. In de nacht bidden, overdag, of voor Allah strijden. Of vasten. Dit waren metgezellen. En toen zij in Jeruzalem binnenkwamen, toen zeiden de christenen, dit is precies hoe de metgezellen van Jezus waren. En zo zijn ze bekeerd. Dus het is goed, inshallah, omdat wij islam benaderen vanuit het moment nu. Dat wij nu kijken wat voor richtlijnen, wat voor inspiratie we halen uit de profeet sallallahu alaihi wasallam. Oké, de grootste bron in islam is de Koran. En daarna de sunnah. De sunnah. We horen allemaal sunnah. De profeet heeft het gedaan. Waarom doen wij de sunnah? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. A'udhu min shaitan ar-rajim. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Zeg. Allah zegt tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam. Zeg tegen hun. Als jullie van Allah houden, volg mij. Dus. Van Allah houden gaat hand in hand. Met het volgen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dan zegt het vers. Yuhbibukum Allah. Allah zal van jullie houden. Het boek wat ik met jullie... Ik wil een aantal versen uit de Koran met jullie lezen. Dat komt uit het boek Ash-Shifa. En Ash-Shifa is een boek van Qadi Iyad. Is een hele bekende Andalusische Marokkaanse geleerde. Dat is echt eeuwen geleden. Volgens mij is het 6, 7 jaar geleden of zo. Maar er was een tijd dat je in ieder huis in Marokko had je dit boek. zat het Koran in dit boek. Zo bekend was het. En alhamdulillah, dit boek is over de hele wereld bekend. Ash-Shifa heet het boek. En daarin begint hij door te beschrijven hoe spreekt Allah over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat niemand kan zeggen, oh jullie overdrijven. Nee, Allah praat. Het eerste, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُفَ الرَّحِيمِ. Allah zegt, er is uit jullie midden een profeet gekomen. Uit jullie midden. عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ. Alles wat jullie dwars zit, alles waar jullie moeite mee hebben, is zwaar voor hem. Letterlijk vertaald. Alleen niet zo zwaar voor de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Begrijpen. Dus als ik zeg zwaar voor de profeet, betekent dat hij zwak is. Nee, hij is begaan met iedereen. En er is een consensus van alle moslims dat alle profeten leven. Want er is een hadith over. Dat de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd dat Allah heeft verboden verklaard op de aarde om de lichamen van de profeten te eten. En ze zijn levend in hun graven. Dus dit is nog steeds. De profeet, sallallahu alaihi wa sallam, is nog steeds begaan met de umma. En ieder individu is Koran. Dat kan niemand ontkennen. Harisun alaikum bil mu'minin ra'uf ar-rahim. En met de gelovigen is hij ra'uf ar-rahim. Heel genadevol. Sallallahu alaihi wasallam. Heel genadevol. En dat is de eigenschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dat ondanks dat ze zeggen als er een... over zijn moedigheid van Rasulullah moeten... daar kan je uren over praten. Moedigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze zeggen dat in het hitst van de strijd... Kijk, wij kennen de leeuw van Allah. Sayyiduna Ali karamallahu wajhih. Hij is de leeuw van Allah. We kennen Khalid ibn Walid, zwaard van Allah. Die zijn metgezellen ongelooflijk. Ze kunnen hun tegen een eentje tegen een leger in hun één. Maar zij zeggen, als de strijd het zwaarst was, gingen wij schuilen achter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Het is de meest moedige die er was, sallallahu alayhi wa sallam. Voor niemand bang, sallallahu alayhi wa sallam. En Allah zegt over hem, bil mu'minin ra'uf ar-rahim. Dat met de gelovigen is hij extreem genadevol. Extreem genadevol. Omdat hij zoveel om de gelovigen geeft. Van Allah. Dus laat de broeders even binnenkomen. Zo.
Dank u.
Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de genade die hij heeft voor zijn metgezellen, is iets wat boven onze voorstelling gaat. En daarom zie je ook dat in oorlogen, als er een oorlog was, dat mensen gingen pijlen schieten op de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de metgezellen gingen springen om met hun borst die pijlen op te vangen. Ik weet niet of jullie ooit een echte pijl hebben gezien. In de films zie je af en toe een pijl in de boog. Maar als je een echte pijl ziet, broer, de pijl is eng. Is van ijzer of staal en het is groot en het heeft stekels en het zit vast in jouw lichaam. En nu tegenwoordig ze trainen bodyguards dat als er op een of andere president wordt geschoten, dat zij als automatisme gaan springen. Maar ze moeten getraind worden. Want broer, jouw instinct is als er een kogel of een pijl is dat jij jezelf gaat beschermen. Niet de metgezellen. Als de profeet werd aangevallen met pijlen, sprongen zij om met hun borst pijlen op te vangen. Radiyallahu anhu, waarom uit liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Maar dat komt door zijn liefde voor hun, sallallahu alayhi wa sallam. Ik probeer een aantal versen uit de Koran te halen die Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Man yuta'ar rasoola faqad ata'a Allah. Dat degene die de profeet gehoorzaamt, is alsof je Allah gehoorzaamt. Daarom het is één. Als je de profeet gehoorzaamt, is Allah gehoorzaam. Dat is duidelijk. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We hebben jou gestuurd enkel als genade. Alleen als genade. En daarom is een bekend verhaal dat jullie misschien kennen. Dat in Ta'if, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ik weet niet of jullie sira hebben gehad, maar er is een moment dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, want vroeger de Arabieren hadden stamcultuur. Als je een stam had, had je bescherming. Had je geen stam, dan had je een probleem. Dan was je niet in bescherming. Toen de oom van de profeet sallallahu alayhi wa sallam overleed, ging hij naar een bepaalde stam om hun te roepen naar islam, Taif. Toen hebben zij stenen op hem gegooid, sallallahu alayhi wa sallam. Totdat zijn voeten, zijn gezegende voeten bloed kregen. Dus dat het bloed stroomde tot op zijn voeten, sallallahu alayhi wa sallam. En toen kwam engel Jibril, Gabriel alayhi wa sallam. En zei, ja Rasulullah, als je nou opdracht geeft, dan zorg ik dat deze twee bergen en die mensen ertussen geplet worden, dus tussen deze twee bergen. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, maar hij heeft het gelaten. Dan laat hen, want uit hun nageslacht zullen misschien gelovigen komen. Dus dit is de genade van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Nu, als je dit hoort, als je het toepast op praktijk, ga naar iedere oorlog die je in deze tijd ziet op nieuws. Er is een klein iets wat mensen voelen tegen een ander volk. Oorlog, boom. Je gaat naar het grootste voorbeeld met de Twin Towers. Dingen storten in, ze denken, vind eens, wij willen Irak aanvallen. Hoeveel miljoenen mensen zijn doodgegaan. En al die oorlogen, dit is hoe het gaat. Iemand doet jou een klein beetje pijn. En mensen gaan direct over op oorlog en bloed vergieten. De profeet sallallahu alaihi wasallam niet. Hij, zelfs in een overlevering, ze gingen leger. Kijk, sahaben waren mannen, subhanallah. Dat wij, onze islam leert ons hoe je oorlog moet voeren. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, laat het man nodig al adu. Leger. Hij gaat met een leger naar een oorlog. Zegt, en hij zegt sallallahu alaihi wasallam, verlang er niet naar om jouw vijand te ontmoeten. Verlang daar niet naar. Walakin sallallahu alaihi wasallam. Maar vraag Allah voor well-being. Dat alles goed is. Gezondheid, welzijn, dat alles goed is. Alhamdulillah. En daarom een van de grote bewijzen van islam is dat de profeet sallallahu alaihi wasallam. Kijk, als je kijkt naar, even los van moslims, hè, naar religieuze leiders of profeten. Dan kijk je naar de profeet sallallahu alaihi wasallam, Jezus alayhi salam, Mozes alayhi salam, de Boeddha, al dit soort personen. Dan zie je, als je de profeet sallallahu alaihi wasallam, als je even naar de anderen kijkt, ze hebben allemaal één ding. De Boeddha was heel spiritueel. Jezus was heel spiritueel. En ook in het oosten had je Confucius, wijsheid. En misschien zelfs een klein beetje politiek. Zelfs in de hindoes hebben heel veel wat zij profeten noemen. Eentje was een, ze zeggen ja, ik sprak eentje, een van hen. Hij zei ja, van één profeet leer je een goede vader te zijn. En van eentje leer je hoe je oorlog moet doen. En van eentje leer je hoe je moet vergeven. Maar bij ons alles, alles is in de profeet sallallahu alaihi wasallam. Alle voorbeelden, wie je vader zijn, hoe je zoon moet zijn, een familielid, een politiek leider, een rechter, oorlogaanvoerder, een soldaat, een aanbidder in de nacht, iemand die van Allah houdt. Al dat in één persoon. Handelaar, sallallahu alaihi wasallam, was een handelaar. Alle metgezellen waren handelaren, radiyallahu anhum. Dus alles vind je in de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hoe ben ik op dit punt gekomen? Iemand moet mij in de gaten houden.
Ging
daarvoor. Dit noem ik om een reden. Daarom, dit is niet voorbereid, hè. We proberen met hart te praten. Als ik ga voorbereiden, dan wordt het droog. Dan ga ik praten of jullie luisteren of niet, boeit dan niet. Snap je? Dan ga ik gewoon lezen zo. Dat is niet de bedoeling. Wij proberen met hart verbonden te zijn. Net de sahaba voor de profeet ging spelen. Dankjewel, dat was het. Maar ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Dat was de ayah. Omdat zij zagen wat de liefde van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus Allah zegt over een generaal. Generaal van een leger. Hij is de genade voor de wereld. De sahaba. En daarom zegt, wat zegt hij? Ik weet niet of je de Art of War kent. Van Sun Tzu. Hij zegt als iemand, als ze houder van een generaal. Gaat het leger dood voor die generaal. Maar als ze hem haten, maken ze hem dood. En daarom zie je dat de profeet sallallahu alaihi wasallam, al zijn metgezellen waren bereid om dood te gaan voor de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat is niet wat sommige mensen zeggen. Ja, je moet gewoon houden van de profeet sallallahu alaihi wasallam, punt. Nee, nee, dat is niet iets wat in je hoofd zit. Tuurlijk, iedere moslim, als je hem vraagt, hou je van de profeet? Zegt hij, tuurlijk, ja. Al is dat meer, zeg maar, een soort rationele liefde. Maar niet echt ervaren dat het in jou, net als Imam Malik, een van onze grootste geleerden, als de naam van de profeet werd genoemd, sallallahu alaihi wasallam, veranderde hij van kleur. Hij veranderde letterlijk van kleur. Ze zeggen, omdat ghulla in het Arabisch, is een vorm van liefde dat in jouw cellen zit. Alleen als Mohammed werd gezegd, en in sommige overleveringen zeggen zij, Imam Malik ging zo lang huilen dat mensen medelijden met hem kregen. En soms hem zelfs lieten. En een keer hebben ze hem op aangesproken, ja, dit Imam Malik, een van de vier wetscholen. Ze zeiden, ja, Imam Malik, de profeet wordt genoemd, sallallahu alaihi wasallam, dan word je heel emotioneel. Toen begon hij al zijn docenten te noemen. Bij wie als de profeet werd genoemd, dat ze allemaal emotioneel werden. En dit is de zelf. Imam Malik is van de zelf. Eerste generaties. En zijn docenten, ze zeggen, hij had 1000 docenten. Zij waren allemaal van de eerste generaties. En dus, en hij zegt, hij koos de mensen op basis van zijn docenten. Op basis van liefde voor de profeet sallallahu alaihi wasallam. Want dat is het kenmerk van de gelovigen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. De genade van de Rasulullah is eindeloos. De profeet sallallahu alayhi wa sallam kreeg nooit twee keuzes of hij koos de makkelijke. Waarom? Voor zijn umma. Om het makkelijk voor ons te maken. En daarom een heleboel dingen. Daarom zeggen mensen nu, heeft Rasulullah het gedaan? Zeggen ze. Heeft Rasulullah het gedaan? Nee, dan doen wij het ook niet. Want dat is innovatie, zeggen sommige mensen. Maar dat is foute redenering. Want soms doet de profeet sallallahu alayhi wa sallam iets niet, omdat hij bang is dat het verplicht wordt voor de umma. En als je liefde voor de umma wil hij niet moeilijk maken. Bijvoorbeeld daarom zei hij tegen onze moeder Aisha radiyallahu anha. Hij zegt, als het aan mij lag, had ik de Kaaba afgebroken en opnieuw opgebouwd vanuit het fundament. Want het fundament had Ibrahim alayhi salam gelegd. En mensen hebben het op een gegeven een aantal keren in de geschiedenis is het wat verkleind. En wat uitgebreid en was een brand. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, als het aan mij lag, had ik het gedaan. Maar jouw volk, de Arabieren zijn net nieuw in islam. Dus ik ben bang dat het voor hun te moeilijk gaat zijn. Als het niet, andere hadith, als het niet te zwaar was voor mijn umma, had het de siwaak verplicht gemaakt. Zie je, dus de profeet is bang dat iets verplicht wordt. De tarawih, wat we in Ramadan in de moskee doen. Waarom ging de profeet naar binnen, sallallahu alayhi wa sallam? Want hij deed iets in de moskee gezamenlijk. Omdat hij was bang dat het verplicht werd voor ons. En dat het te zwaar was. Dus de profeet doet iets niet uit liefde voor ons. Zodat hij is bang dat het verplicht wordt voor ons, sallallahu alayhi wa sallam. En daarom, als je een keer hoort dat mensen zeggen, ja, de profeet deed het niet. Dus het is haram, dus een foute denkwijze. Hele foute denkwijze. Want er zijn redenen waarom Rasulullah iets niet deed. Een keer gingen ze een reptiel eten. Ja, Arabieren, dat moet je zeggen. Maar, niet als ons. Als je zegt, ja, ik wil alleen kipfilet. Dat heb je niet, niet te vet. Nee, deze mensen eten reptiel. Ja, toen zei de... En de metgezel... En de, hij zag Rasulullah niet eten. Sallallahu alayhi wa sallam. Toen zei hij, ja, Rasulullah, is het verboden om te eten? Toen zei hij, nee. Alleen, het is niet... Mijn stam is niet gewend om het te eten. Met andere woorden, wij eten het niet. Het is niet in onze smaak. Zeggen maar sommige mensen, culturen eten geitenhoofd. Ik heb in Turkije geitenhoofd gegeten, voor het eerst. Alhamdulillah. Maar het is niet in mijn cultuur ook om te eten. We eten niet geitenhoofd. En daarom zou je zeggen, ja, we eten het niet. Niet dat het vies is, maar je denkt niet aan om het te eten. En zo, de profeet sallallahu alayhi wa sallam at het niet. Maar het betekent niet dat het verboden is. Dus als mensen nu zeggen, ja, heeft de Rasulullah ooit zijn geboorte gevierd? Zeg je, ja, maar dat niet gevierd is, betekent niet dat het verboden is, jongens. Snap je? Hij heeft wel gevierd, hij heeft gevast, hij heeft een offer geslacht. Vanwege zijn geboorte, sallallahu alayhi wa sallam. Alleen als genade. Ja, hoeft niet. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, een aantal andere dingen. Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Als Allah profeten aanspreekt, zegt hij, ja Noor, o Noor, profeet Noor, Noah, alayhi salam. Ja Isa, o Jezus, o Isa. Yahud, o Hud. Al deze profeten, ja Musa, komt veel in de Koran voor. Al deze profeten worden aangesproken bij naam. Onze profeet wordt niet één keer in de Koran genoemd bij naam. Ja Mohammed, wordt niet gezegd. Ja Mohammed. Ja Ayyuhal Muzammil. Allah noemt hem bij titels. O, liefkozend, want het verhaal is bij de eerste openbaring. De profeet sallallahu alayhi wa sallam was heel intensief voor hem. Toen zei hij tegen zijn vrouw, onze moeder Khadija radiyallahu anha, wikkel mij in. En al-Muzammil is degene die ingewikkeld is, die dat heeft. Dus Allah zegt, ja ayyuhal Muzammil. Ja ayyuhal Muddathir. Ja ayyuhal Nabiyyu, o profeet. Maar nooit ja Muhammad. En dus dit is de status die Rasulullah bij Allah heeft. Als je kijkt hoe Allah sommige profeten aanspreekt, zoals Noor, alayhi salam. Toen Noor zei over zijn zoon, want de zoon van Noor, alayhi salam, geloofde niet. En toen de overstroming kwam, zei de zoon van Noor, oh papa, ik ga naar die berg. Die berg gaat mij beschermen. Toen zei Noor, alayhi salam, die berg, vandaag gaat niemand jou beschermen, behalve Allah. Dat is altijd natuurlijk, maar om hem te vertellen, die berg gaat jou niet helpen. En die zoon is toen uiteindelijk... is hij verdronken. Ook interessant nu, ik weet niet of jullie het volgen. Er zijn een heleboel mensen die nu beweren dat die vloed heeft echt plaatsgevonden. Kijk, wij geloven, wij zijn gelovigen. Ik weet niet, hoe heet die? Ik ben zijn naam kwijt. Hij komt bij de podcast van Joe Rogan en zo. Hebben ze het over de piramides.
Jan Kok.
Dat is hem, ja. En die, zegt hij, de vorige beschavingen, ze waren enorm ontwikkeld. Wie heeft de piramides gebouwd? Ze zeggen, ze spreken allemaal over een cataclysmic event. Iets wat de hele wereld heeft veranderd. Zondevloed. Koran wordt het genoemd. Maar Allah over die zoon zegt Nuh alayhi salam, oh Allah, is mijn zoon. Allah zegt, is niet jouw zoon. Want omdat hij ongelovig was. Innahu amalun ghayru salih, had geen goede daden. Dus hier spreekt Nuh direct aan en hij geeft hem zelfs een klein beetje, als Allah tegen een profeet, dat is niet makkelijk. Nou, bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Allah zweert bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah zweert bij het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah zweert bij de stad van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La uqsimu bihad al-balad. Einde van de Koran. Ik zweer bij deze stad. Wa anta hilun bihad al-balad. Omdat jij in deze stad leeft. Het is ongelooflijk. Dat Allah zweert bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Omdat dat zijn posities bij Allah subhanahu wa ta'ala. De eigenschappen van de profeet. Allah subhanahu wa ta'ala. Ik ga verder inshallah. Over na. Want er zijn andere. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Er is van Allah licht gekomen. Noor, letterlijk, is licht. Wa kitabun mubin. Wa kitabun mubin. Een duidelijk boek. Dat is de Koran. De noor hier, dit is Koran, is de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarom in heel veel van de poëzie over Rasulullah spreekt ze over het licht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want Allah noemt het hier. Er is een surah in de Koran waarin Allah zegt wa rafa'na laka dhikra. Allah zegt tegen de profeet, wij hebben jouw naam verheven. Of jouw, dat jij genoemd wordt, is verheven. Een keer komt Jibril alayhi salam bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En Jibril alayhi zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, weet jij hoe Allah jouw naam heeft verheven? Want het staat in de Koran. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, atani Jibril alayhi salam faqal inna rabbi wa rabbuka yaqul tadri kayfa rafi'atu wa dhikru wa qultu Allah wa rasuluhu alam qal idha dhukirtu dhukirtu ma'i. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd dat op het moment, telkens wanneer ik word genoemd, wordt Mohammed genoemd. Omdat wanneer je zegt la ilaha illallah, iemand die la ilaha illallah alleen zegt, is voor ons ongelovigen. Wij zijn christenen in de Arabische wereld, zeggen la ilaha illallah. Pas wanneer je zegt Mohammed Rasulullah, dan ben je gelovig. Dan pas. Dus daarom, telkens wanneer de shahada, Allah en de naam van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zo is de naam van de profeet altijd verbonden aan de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een eer die is gekregen. Die de profeet sallallahu alayhi wa sallam, alleen de profeet heeft gekregen sallallahu alayhi wa sallam. Dan als je gaat kijken naar de positie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam bij andere profeten, dan Allah subhanahu wa ta'ala spreekt andere profeten aan. Daar is het vers. Het is een belangrijk vers. Wa idh akhadha Allahu, ik doe het expres in Arabisch, zodat je direct van de Koran hoort. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. Toen Allah subhanahu wa ta'ala een hele zware belofte nam van de profeet. Hele zware gelofte. Kijk, de Arabieren, als zij hun woord gaven, was heel zwaar bij de Arabieren. Bijvoorbeeld, een keer had de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen iemand gezegd, ik wacht op jou. En toen heeft de profeet 3 dagen op hem gewacht. En toen de man terugkwam, zei de profeet tegen hem sallallahu alayhi wa sallam, je hebt mij uitgeput. Je hebt lang voor mij gemaakt. Niet dat de profeet uitgeput wordt. Want Allah gaf hem de kracht van 40 mannen. Dus hadith. 40 man, sallallahu alayhi wa sallam. Dan kon hij ook veel vrouwen hebben. En nu is het een ander onderwerp. Ook leuk onderwerp om te hebben, sallallahu alayhi wa sallam. Dat de sahaba waren trots op Rasulullah. Dat hij zoveel vrouwen kon hebben. Ze waren trots op hem. De Arabieren waren al echte mannen, hè? Moet je nagaan. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Ook al had hij in de, zeg maar vanaf toen hij 25 jaar was tot 53 ongeveer. Dan is de man het meeste, had hij 1 vrouw. Onze moeder Khadija, radiyallahu anha. Dus dat betekent, was niet voor lust. Maar daarna had hij op hoogtepunt 11 vrouwen. Sallallahu alayhi wa sallam. 11 vrouwen. En ze zeggen dat zijn huwelijken was voor genade. Omdat iemand of was een weduwe. Of die had kinderen. Ze had geen onderhoud. Dat de profeet ging trouwen. Of uit politieke overwegingen. Dus met een stam. Om een stam bijvoorbeeld te verbinden aan. Zeg maar om eenheid te creëren onder de moslims. En mensen naar islam te roepen. Trouwde hij bijvoorbeeld met de dochter van een stamhoofd. Bijvoorbeeld sallallahu alayhi wa sallam. Maar op een gegeven moment waren het 11 vrouwen.
Het is een totaal toch? 11.
Ja, 11, klopt. totaal. En dat is alleen voor hem. Alleen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dus wanneer er wordt gezegd, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft de kracht van 40 mannen. Kijk, wij zijn alleen mannen vandaag bij elkaar. Ze zeggen vrouwen, dus ik praat anders. Ze zeggen, hij heeft twee betekenissen. Eén betekenis is dat hij de fysieke kracht had van 40 mannen. Omdat de sterkste worstelaar, Rukana, in deze tijd, je zou misschien vergelijken, misschien Khabib of zo. Khabib. Ze zeggen dat die Rukana was zo sterk in die tijd. En broer, Arabieren waren anders dan nu. Als je vergelijkt, als je nu naar de woestijn gaat, dan is er een kind en die heeft misschien een scherpe steen in zijn teen. En hij zegt tegen je broer, kan alsjeblieft eruit halen. Want het irriteert mij. Wij zouden kapot gaan van de pijn. Dus die mensen van vroeger waren hele, hele stevige mensen. Nu wij zijn comfort gewend. Wij leven mashallah goed, het comfortabel, met verwarming. Mensen van vroeger niet. Dus deze Rukana in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij stond altijd op een kleed en niemand kon hem omver krijgen. Niemand, dat kon gewoon niet. En deze Rukana had de profeet uitgedacht, sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet zei, als ik jou op de grond krijg, doe je shahada. Hij zei, ik doe shahada. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij kreeg hem direct op de grond. En de Rukana ging zo snel, hij zegt, wacht, doe opnieuw. Wat is hier gebeurd? En toen deed hij het nog een keer. En uiteindelijk is hij, ze zeggen dat hij geen shahada heeft gedaan, deze Rukana. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam had de kracht van 40 mannen. Maar een andere betekenis zegt hij, de kracht van 40 mannen als het gaat om met vrouwen. Dus de sahaben waren trots op Rasool. En wij zijn trots op onze profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En wij zijn trots op de metgezellen, ook om deze reden. Sallallahu alayhi wa sallam. Maar, nogmaals, in de prime, in zijn jeugdige jaren, had hij altijd één vrouw. Dus niemand kan zeggen, het is voor lust, dat hij dit soort dingen deed. Sallallahu alayhi wa sallam. Hé, hey, jullie zijn mannen, jullie moeten weten, jullie zijn de leeftijd om te gaan trouwen. Dus jullie moeten niet alleen de roze schijn van islam weer. Je moet ook een beetje... je weet. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt, "Id akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin." Allah neemt om zware beloften van de profeten. "Lamma ataytukum min kitabin wa hikmatin." Als jullie "Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum." Allah heeft dus al die profeten een boek gegeven en een profeetschap. Hij zegt, en dan komt er een profeet, de laatste profeet, die bevestigt wat in de vorige boeken stond. Daarom de Koran bevestigt de dingen die in de Bijbel en de Torah, wat erin staat en wat nog onveranderd is. De Koran bevestigt het. Let op minun nabihi. Jullie gaan zeer zeker in hem geloven. Allah zegt tegen profeten. Tegen de grootste profeten. Jezus, dus Isa, Ibrahim, alayhissalam, Adam, al die grote profeten. Jullie gaan zeker in hem geloven. Let op minun nabihi. Wa la tansurunna. En jullie gaan hem zeker helpen. قال اقررتم اخذتم على ذلكم اسري قال اقررنا ان الله neem jullie deze belofte met mij. En zij zeggen, we hebben deze, en toen deze belofte genomen, en toen zei Allah, fashhadu, getuig, want ik getuig er ook van. Is ongelooflijk, ongelooflijk vers dat de profeet een keer had een gesprek met een christen, en een christen zei tegen mij, ze zeggen, Jezus, voor hem Jezus is God. En die zei, ja, Jezus is bij jullie een profeet. Zeg ik, ja, klopt. Hij is een van de grootste profeten. En toen zei ik, ja, maar wij geloven ook dat Jezus terug gaat komen. Toen zei ze, oh, dat is mooi, mashallah. Toen zei ze, maar wie is hoger? Jezus of de profeet? Jullie profeet? En ik zeg, kijk, ik ga eerlijk zijn. Isa alayhi salam is een van de grootste profeten. Maar hij gaat komen als een volger van Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. En die persoon had een beetje, die kon het accepteren. Want zelfs in de hemelreis van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, van Mekka naar Jeruzalem, in Beit al-Maqdis, hebben alle profeten achter de profeet gebeden, sallallahu alayhi wa sallam. Alle profeten. En hij was een imam, sallallahu alayhi wa sallam. En dit is ook weer dat Allah die profeten laat zien dat hij is de imam van de profeten, sallallahu alayhi wa sallam. Er zijn veel dingen. Je kan eindeloos doorgaan over de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, over zijn karakter. Hoe lang heb ik? Hoeveel tijd?
5 minuten.
Nog 5 minuten? Ja. Het is nog introductie. Dus. In dit boek Ashifa, wat hij gaat doen, dit is zeg maar zijn introductie. Dan gaat hij per eigenschap van de profeet al ahadith brengen. Bijvoorbeeld over de moedigheid van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. 1 voorbeeld over zijn moedigheid. Dat is ongelooflijk. Hij was een man. Hij had een... ik ben zijn naam kwijt. Hij is ook niet belangrijk. Hij zei bij de slag van Badr, hij zegt, ik ga Mohammed, Sayyidina Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ik ga hem doodmaken. Hij zegt, en ik ga één paard elke dag trainen met het beste eten om de profeet te vermoorden sallallahu alaihi wasallam. En dat deed hij. En nogmaals, in die tijd Arabische paarden goed onderbouwd. En hij elke dag ging hem klaarmaken voor oorlog. En ik weet niet of jullie echte paarden het hebben gezien. En paarden zijn groot. Daarom, ik weet niet of jullie... iemand kan van een paard afvallen en kan verlamd raken. En kan serieus gewond raken. Want paarden zijn hele krachtige en ze kunnen heel groot worden. Ze steken boven je uit. Dat is heel indrukwekkend. En als je goed getraind is en een oorlogspaard met spieren. Dus het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk. Dus deze man, dat paard noemde hij oud. Hij had hem oud genoemd. Elke dag beste eten ging hij hem geven. Elke dag. En er zijn kilo's aan eten. Super gespierd. Misschien als... In onze tijd, je zou kunnen denken steroids. Dat is zo'n sterke paard. En in de slag van Uhud kwam deze man. En hij had de profeet gezien, sallallahu alaihi wasallam. En de profeet, sallallahu alaihi wasallam, zei tegen zijn metgezellen, allemaal aan de kant. Allemaal aan de kant. En deze man was op een paard. En hij ging rennen richting de profeet, sallallahu alaihi wasallam. En de profeet liet iedereen achter aan de kant gaan en ging zitten. Sallallahu alaihi wasallam. Hij ging zitten. En een oorlogspaard rende op hem af. Dit is een normaal persoon kan dat niet doen. Want hoe dan ook, een normaal persoon gaat in vechtmode staan. Om te kunnen... Maar hij ging zitten, sallallahu alaihi wasallam. Want hij is anders. Zijn hart is anders. Daarom weer Allah zegt qaf in de Koran. Allah zweert bij qaf. Ze zeggen, dit is het hart van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Ander geheim, hart van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Maar in ieder geval, dat paard rent richting de profeet, sallallahu alaihi wasallam. En op het laatste moment stond de profeet op. En de metgezellen schrokken. Dat hij zo snel was. En hij tikte deze man, ik ben zijn naam kwijt. Tikte hem in zijn nek. En deze persoon viel van zijn paard. En was helemaal in paniek geraakt. Hij zei, Mohammed heeft mij vermoord. Mohammed heeft mij vermoord. En hij begon rond te rennen. Al die mensen dachten, wat is met deze man aan de hand? Je hebt gewoon een prikje heb je gehad. En ze zeggen dat de profeet, toen hij zat, sallallahu alaihi wasallam, hij had een soort kleine stok of een zwaardachtig iets. Dat hij erop drukte en opstond. Ook weet je, de profeet was gespierd, hè, sallallahu alaihi wasallam. Als je zijn beschrijvingen leest. Ik kan alles met hadith onderbouwen. Ik verzin niks. Dat hij was langer dan de gemiddelde persoon. Maar niet overdreven lang. En als je hem zag met een lang persoon, leek hij altijd langer. Sallallahu alaihi wasallam. Maar hij was bijzonder knap en hij was gespierd. En ze beschrijven zelfs dat hij biceps had. Zijn biceps waren gespierd. En hij had altijd een platte buik. Sallallahu alaihi wasallam. En brede borstkast. Sallallahu alaihi wasallam. Dus je kan voorstellen. Dat hij was heel atletisch. Sallallahu alaihi wasallam. Dus hij gaat hebben over de moedigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij heeft het over de vrijgevigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dat hij in de nacht, als hij nog een goudstuk over had, zei hij tegen zijn vrouw dat hij niet kon slapen. Hij zei, geef dit alsjeblieft aan iemand die het nodig heeft, sallallahu alaihi wasallam. En dat hij ging nooit sparen. Hij gaf, nu iedereen spaart. Je weet toch, wat wijs is. Een beetje sparen is wijs. Maar voor de profeet was dat verboden, sallallahu alaihi wasallam. Want zij vertrouwen is compleet op Allah sallallahu alaihi wasallam. Over zijn vrijgevigheid, ook over zijn verlegenheid, sallallahu alaihi wasallam. Over hoe hij mensen nooit in publiek ging corrigeren. Alle eigenschappen heeft hij in hoofdstuk aangewijd. Ook zijn uiterlijk. En een keer na de... Ik weet niet hoeveel Sira jullie hebben gedaan, maar... Hebben jullie Sira gedaan? Het leven van de profeet, sallallahu alaihi wasallam? Ja. Ongeveer. Dus de profeet is opgegroeid in Mekka. 40 jaar heeft hij daar geleefd. Toen heeft Allah hem... dat noemen ze Bi'atha. Toen is aan hem... geopenbaard dat hij profeet is. Dus hij was 40 jaar. Hij heeft ongeveer 13 jaar is hij toen in Mekka gebleven. Dus tot zijn 53ste. Daarna is hij vertrokken naar Medina tot Manowara. Dus ongeveer 500 kilometer afstand. Van hier tot Parijs ongeveer. Dat deden ze lopend met gezellen. Moet je nagaan die tijd. Het is anders, broer. Nu jij denkt, ik moet met de auto naar Parijs. Denk je, ah, oh, subhanallah. Ver, 6 uurtjes. Nee, zij deden 11 dagen lopen. In ieder geval, toen gingen ze leven in Medina. Want ze waren niet meer veilig daar. En toen ongeveer in het tiende jaar, 9e of 10e jaar in Medina, zijn ze teruggegaan naar Mekka en hebben ze, heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam, heeft hij Mekka, heeft hij, is toen islamitisch geworden. En dus toen de profeet, hij ging weg uit Medina met 314 metgezellen. Sommige van hen moesten vluchten, want ze konden vermoord worden. Toen hij terugkwam in Mekka was hij met 10.000 metgezellen. 10.000. Op die dag, toen hij binnenkwam, al die mensen dachten natuurlijk, de profeet, sallallahu alaihi wasallam, wat gebruikelijk is, die gaat dus vermoorden. Is normaal. We hebben zijn volgelingen vermoord. Dat is wat nog steeds normaal is. Je denkt niet dat Amerika en Irak ging om vlaggetjes uit te delen. Ze hebben vermoord. Dat is nog steeds zo. En toen vroegen ze, van wat ga je met ons doen? En toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, wat verwachten jullie dat ik met jullie ga doen? Toen zeiden ze, wij kennen alleen het goede van jou. En toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, jullie zijn allemaal vergeven. Ondanks dat ze moslims hebben gemarteld en vermoord, hebben iedereen vergeven. En op dat moment is de islam van 10.000 volgers naar 100.000 volgers gegaan. Direct, vertienvoudigd. Dus nu is de profeet sallallahu alaihi wasallam, hij is de koning van Mekka en Medina. Hij is ook rijk. En een vallei is een ruimte tussen twee bergen. En hij had een vallei met allemaal kamelen. In onze tijd moet je denken, Mercedes'en. Dat is voor ons. Want kameel was een vervoersmiddel. En een mooi kameel was ook een teken van status. Zoals we nu een auto hebben. Vol met kamelen. En er was iemand die was pas moslim geworden. En hij keek zijn ogen uit. Ik denk, oh, subhanallah, wat is dit? En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen hem, ben je onder indruk van wat je ziet? En hij zegt, het is allemaal van jou. Je mag het allemaal hebben. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam, zijn vrijgevigheid kunnen we niet voorstellen. Hij gaf alles, sallallahu alaihi wasallam. En dus zo gaat hij bij ieder hoofdstuk in op de profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn bijzondere eigenschappen. Nu voor ons, want dat is wat belangrijk is, onze relatie met de profeet sallallahu alaihi wasallam. Kijk, er is een plek in de Koran dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat, ja, ook weer sira is belangrijk, maar ze gingen op een gegeven moment trouw zweren bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze gingen trouw zweren dat als er iets gaat gebeuren, blijven we jou steunen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd over dat moment, yadullahi fawqa aydihim. Allah's hand is boven hun hand. Daarmee bedoelen ze Allah het hand van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus Allah noemt het hand van de profeet zijn hand. Toen de profeet iets gooide, zei Allah, ma ramayta idh ramayta. Dit is de Koran. Jij hebt niet gegooid toen je gooide. Lakinna Allah raman. Allah heeft gegooid. Dus de profeet, hand van de profeet noemt Allah zijn hand. Figuurlijk, niet letterlijk. En het gooien van de profeet sallallahu alaihi wasallam noemt Allah zijn gooien. Omdat voor ons houden van de profeet sallallahu alaihi wasallam en hem volgen is gelijk aan houden en volgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Is gelijk. Want wij kunnen Allah niet zien. Dus, maar wij kunnen de profeet sallallahu alaihi wasallam zien. En daarom zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam dat een ieder die de vredesgroet op mij doet, Allah subhanahu wa ta'ala doet 10 keer de vredesgroet op jou. Toon mij 1 daad. Dat Allah vertienvoudigt. Kijk, je hebt 1 ding. En je doet een daad en Allah vermenigvuldigt de gunsten en de beloning. Tot 70 keer of 700 keer wordt het vermeerderd. Dus als je 1 goede daad doet. Maar dit is dat Allah subhanahu wa ta'ala de daad zelf vertienvoudigt en op jou stuurt. En daarom zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, wie 1 keer op mij de vredesgroet doet, Allah doet het 10 keer op hem. En vergeeft hem voor zijn zondes. En hier zijn verschillende overleveringen over. Dat de profeet sallallahu alaihi wasallam ons aanspoort om salah ala nabi te doen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah en de engelen sturen de vredesgroet op de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ja ayyuha alladhina amanu, al jullie die geloven, sallu alayhi wa sallimu taslima. Doe ook de vredesgroet op de profeet sallallahu alaihi wasallam. En die vredesgroet, de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt telkens wanneer iemand dat doet. Het zijn ahadith, ik kan ze erbij halen, Arabisch. Als je het doet, ik krijg te horen. Ik ben in mijn graf, er zijn engelen die het in de ochtend en de avond brengen. Wat is jouw naam, broeder?
Emre.
Daar is een engel die zegt, Emre, zoon van zo en zo, stuur de vredesgroet op jou. En de profeet sallallahu alaihi wasallam stuurt het terug. Behalve op vrijdag, dan hoor ik het direct, sallallahu alaihi wasallam. Dus als je de vredesgroet doet, want de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, er zijn altijd engelen bij hem in Medina nu, want hij leeft, sallallahu alaihi wasallam. Zoals we net hebben aangegeven. En daarom zie je dat de moslims altijd in geschiedenis dit hebben gedaan. Vredesgroet op de profeet sallallahu alaihi wasallam. En omdat Allah zegt dat hij het doet, is het een daad die altijd geaccepteerd is. Altijd. Zelfs als Geert Wilders het zou doen, is geaccepteerd. Want Allah doet het. Allah doet al. Dus als je dat vraagt, Allah doet het, de engelen doet het. Doe jij het ook, ben je in contact met de engelen, met de hemelen. Dus ik zou willen afsluiten dat wij gezamenlijk salah ala nabi doen. En jullie in de cultuur hebben jullie dat ook. Maar het is goed om gezamenlijk te doen om de baraka te krijgen. De engelen komen dan, we krijgen zegeningen, inshallah. Jullie kunnen allemaal, inshallah, snel een goede baan krijgen. Met een mooie vrouw trouwen, inshallah. En goede kinderen krijgen, inshallah. Dat is het belangrijk. Dus hoe lang hebben we nog?
Ja, zijn al.
Oké, dus alleen 10 keer, maar niet schamen. is niet erg. Ik heb zelf, mijn stem is helemaal, dus het geeft niet. Maar we doen het samen, inshallah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين Inshallah, wij sluiten af inshallah, met één surat al-Fatiha. Dat Allah deze bijeenkomst mag accepteren, inshallah. Dat de salat die we hebben gedaan, de engelen brengen naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En hij behandelt, inshallah. En als de profeet dua voor jou doet, is alles wat je nodig hebt. En daarom zie je de metgezellen, als de profeet dua deed, één man ging hem helpen. Want toen hij de hijra ging doen, hij ging van Mekka naar Medina. De mushrikien van Mekka, de polytheïsten, gingen achter hem aan. En ze gingen achter hem aan. En onderweg kwamen ze iemand tegen. Suraqa. En Suraqa heeft de sporen gezien van de profeet en Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. En de Mekkanen hebben gezegd. Waar? Welke kant zijn ze opgegaan? En Suraqa heeft toen gezegd. Hij heeft een andere kant gewezen. En hij heeft tegen ze gezegd. Ik heb voor jullie, tegen de Mekkanen, ergens geld begraven. Ga naar dat geld toe. En toen zijn ze naar het geld gegaan. En dus niet de profeet gaan volgen. Toen heeft Suraqa de profeet ontmoet. Tijdens de hijra heeft hij ze dus ontmoet. Want hij heeft ze kunnen volgen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen Suraqa. Jouw handel is zo succesvol gebleken. Zo succesvol. En ik zie dat jij het goud draagt. Van de Kisra. Van de Byzantijnse keizer. Dat zie ik nu. Zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. En toen zei dan Omar. Na het fysiek overlijden van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen heeft Sayyidina Omar, die was de khalifa, heeft toen het goud gekregen van de Byzantijnse keizer, heeft op de handen van deze Suraqa gedaan. Omdat dat is wat de profeet toen heeft gezegd. Dus één dua van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, voor jou is midden je nodig hebt. En dus telkens wanneer je salat doet, doet de profeet dua voor jou. Doe het. Hij krijgt jouw naam. Hij heeft gezegd tegen de metgezellen, ik verlang ernaar om mijn broeders te ontmoeten. De metgezellen zeggen, ja Rasulullah, zijn wij niet jouw broeders? Hij zegt, nee, jullie zijn mijn metgezellen. Mijn broeders komen na mij. Geloof in mij en hebben mij niet gezien. Dus doe de salat ala nabi, doe het. Zit je met iets, doe het. Wil je iets, niet denken, oh, het is iets kleins of het is iets niet belangrijk bij Allah, maakt niet uit. Wat het is, doe het. Baan, geld, diploma, vrouw, wat het ook is. Doe salat ala nabi en Allah gaat jou beter geven, inshallah. Fatiha. Dank voor jullie uitnodiging. Ik heb het een beetje lang gemaakt, denk ik, maar geen
zin. Hele mooie leer.
Barakallahu fiek. Dank je wel. Allah razi. Dank je wel. Inshallah.